Goedemorgen allemaal. Ik ben goed te verstaan? Ja. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Reijer ten Napel. Ik kom van Urk. Ik heb u nu 2 keer gesproken. En de eerste keer dat ik u sprak, was ook mijn eigen allereerste keer. Dus deze gemeente is dan toch een speciaal plekje in mijn hart. Voordat ik met de preek ga beginnen, wil ik eerst iets delen. Ik ga namelijk over 4 weken weg. Ik ga naar Zuid-Afrika toe. Dan verblijf ik een heel jaar en misschien langer, maar dat weet ik nog niet. Dus voorlopig is het ook even de laatste keer dat ik mijn gezicht hier laat zien. Dat is het slechte nieuws dat ik ga brengen en dan gaan we nu naar het goede nieuws. Ik wil eerst met jullie bidden. Vader God, dank u wel voor uw aanwezigheid hier op dit moment. Dank u wel voor uw liefde, Heer. Dat we ons daar elke dag weer aan mogen laven. Dank u wel dat u zo goed voor ons bent. Ook als wij het niet zien. Vader, wij willen deze ochtend belijden dat we volledig afhankelijk zijn van u. Heer, dat u degene bent die ons leven in de hand heeft. Vader, zo snel zoeken wij naar maniertjes. Proberen wij het zelf te doen. Vader, wij willen al die manieren, al die trucjes, die willen we vandaag gewoon voor uw troon neerleggen. En Vader, wij bidden dat u uw Heilige Geest zendt deze ochtend. Dat u door uw Heilige Geest onze ogen opent, zodat wij kunnen zien wat u ziet. Dat u door uw Heilige Geest onze oren opent, zodat wij uw stem mogen verstaan. En dat u met uw Heilige Geest onze harten opent. Zodat wij mogen ontvangen van u wat u deze ochtend aan ons wilt geven. Heer, ik bid dat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart u welgevallig zullen zijn. Laat alles dat niet van u is, Heer, op de grond neervallen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie deze ochtend naar Handelingen 10. En ik ga een aantal versen daaruit voorlezen, maar ik zal het een beetje vertellen als een verhaal. Een verhaal begint eigenlijk met Petrus, die net iemand uit de dood heeft laten opstaan. Tabitha. En er staat dat na dit wonder Petrus nog een tijdje verblijft in de plek waar deze persoon, Tabitha, is opgestaan uit de dood. En deze plek heet Joppe. En waarschijnlijk bleef hij daar nog een tijdje hangen, omdat hij natuurlijk de mensen die tot geloof gekomen waren door dat grote wonder, die moest hij waarschijnlijk toerusten. En terwijl Petrus daar verblijft, gebeurt er iets op een hele andere plek. Namelijk in Caesarea. Daar komt Cornelius. En die krijgt daar een visioen. Er staat over Cornelius geschreven dat hij een godsdienstig man was. En dat hij de armen, die diende hij. En hij diende God in gebed. En in het visioen komt een engel en die engel zegt tegen hem: ik heb gezien wat je allemaal doet. En hij verwees hem naar Petrus. Cornelius die stuurt vervolgens een aantal mannen naar Joppe toe. Om Petrus te halen. En terwijl die mannen onderweg zijn, krijgt ook Petrus een visioen. En daarvan wil ik een stukje lezen. Het staat in het 11e tot de 14e vers. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit. En daar zet ik hem even stil. Petrus, die lijkt ook iets te hebben met het getal 3. Want God moet dit visioen 3 keer laten zien. Hij moet 3 keer tegen hem zeggen: slacht en eet. Net als dat hij de Heer Jezus 3 keer verloochende. Maar ook daarna 3 keer tegen hem moest zeggen dat hij van hem hield. Er staat dat Petrus daarna verbijsterd achterbleef. Hij snapte er helemaal niks meer van. En het woord dat, ja, dat hier geschreven staat, dat is diaporeo. Wat volgens de concordantie letterlijk betekent helemaal de weg kwijt zijn. Je zou kunnen zeggen dat het visioen dat Petrus net gezien heeft tegen alles inging wat hij geloofde. En ik kan me zo voorstellen dat Petrus daar op dat dak zit en dat hij elke tekst in zijn hoofd die hij kent uit de Bijbel bijna aan het gaan is. En terwijl hij dat aan het doen is, komen die mannen. Die mannen van Cornelius, die komen bij het huis waar Petrus zich verblijft. En het lijkt wel, Petrus krijgt in één keer een stem in zijn hoofd en die zegt: ga met ze mee. Zonder twijfel. Petrus die zoekt een aantal mannen uit en samen met die mannen vertrekt hij naar Caesarea waar Cornelius verblijft. En als hij daar dan aankomt bij Cornelius, dan komt Cornelius naar hem toe gerend en die valt aan zijn voeten neer en die begint hem te dienen. En ik kan me zo voorstellen dat dit moment voor Petrus al zijn vooroordelen bevestigde. Zie je wel, die heidenen, zij gaan zelfs mij aanbidden. Zij aanbidden ook alles, alles wat beweegt of los of vast zit, dat aanbidden ze. Moet ik hier nou het evangelie brengen? Heb ik het niet verkeerd verstaan? En om het er ook nog in te wrijven, alsof Cornelius dat niet snapt, zegt Petrus: ik ben ook maar een mens. Ik ben een mens, net als jij. En dan zegt hij: ik mag het helemaal niet. Ik mag er eigenlijk helemaal niet met jou geassocieerd worden. Ik mag eigenlijk helemaal niet in jouw huis zijn. Afstand. Later in de Bijbel zien we ook dat Paulus hiervoor bijna vermoord wordt. Omdat hij een Griek in de tempel gebracht zou hebben. Maar Cornelius, die boeit het allemaal niet. En die heeft al zijn familie en vrienden uitgenodigd. Want ze moeten allemaal horen wat Petrus gaat vertellen. En hij zegt dan ook tegen Petrus: vertel toch wat de Heer op je hart heeft gelegd. En Petrus die deelt aan het evangelie. En dan staat er het volgende. In 44 tot en met 48. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die daar naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden allen in klanktalen spreken en God prijzen. En toen merkte Petrus op: wie kan nu nog weigeren? Het lijkt wel alsof hij volledig is overgeslagen. Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, die ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Nou, dit voorval, dat ging natuurlijk rond als een lopend vuurtje. En voordat Petrus het wist, was het ook aangekomen in Jeruzalem. En zij vroegen natuurlijk om een uitleg. En dat staat in Handelingen 11. En hij begint uit te leggen, het hele verhaal, eigenlijk is het bijna een kopie van Handelingen 10. En dan legt Petrus uit in vers 17, als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? En dat is eigenlijk de zin die de kern is van de preek van vandaag. Hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Vandaag met jullie hebben over de soevereiniteit van de Heilige Geest over de gemeente en over jouw leven. De heerschappij van de Heilige Geest over deze gemeente en ook over jouw leven. En het verhaal van Cornelius, het verhaal dat we net gelezen hebben, of wat ik net verteld heb, dat raakt ook op verschillende manieren mijn eigen leven. Je zou kunnen zeggen dat Cornelius voor mij het voorbeeld in de Bijbel is dat God vaak toch niet werkt op de manier zoals jij dat zou willen. Hij werkt niet op de manier zoals wij dat misschien wel gewend zijn. Hij verplettert en gaat als het ware recht in tegen onze ideeën van hem. En ik kan je zeggen dat het best wel vaak in mijn leven gebeurt. In mijn korte geloofsleven ben ik al best wel vaak gewisseld, ook van kerkelijke stroming. En ik, een voorbeeld ervan is dat ik weet nog wel, in het begin van mijn geloofsleven was echt, nou ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was. En toen zat ik in een christelijk gereformeerde kerk. Maar ik was heel vurig en ik ging ook evangeliseren. En ik had de hele dag geëvangeliseerd in Amsterdam, maar ik had het nog nooit eerder gedaan. En ik weet nog dat ik thuis kwam en ik was helemaal vermoeid. En blij. En misschien ook wel verdrietig. Omdat zoveel mensen niet willen ontvangen. En ik weet nog dat ik daar op mijn bed toch nog God wilde zoeken. Dat ik wilde toch nog bidden die avond. Ondanks dat ik zo moe was. En ik was zo vermoeid en ik kon het gewoon niet. En het leek toen wel op dat moment alsof God door mij heen begon te spreken. Op dat moment, en ik wist niet eens wat het was, ontving ik voor het eerst tongentaal. En ik had daar geen kaders voor. Na de tijd zat ik er ook over na te denken, ik dacht, wat gebeurde daar eigenlijk? Helemaal in de christelijk gereformeerde kerk waar ik zat, bestond het helemaal niet. Er werd nooit over gepraat. En ik weet nog dat ik een week daarna op een bidstond kwam. Of op een bijbelstudie, ik weet het niet precies meer. En dat een van die mannen uitlegde, ja, je hebt ook van die kerken, daar spreken ze in tongen. Ja, die mensen die houden zichzelf voor de gek. En hij zei, en als je niet oppast, dan is het misschien ook nog wel demonisch. Nou, ik vertelde toen natuurlijk niet wat ik die week daarvoor had meegemaakt. En nu zit ik in de Pinkstergemeente, dus ik heb het toen ook een hele tijd niet meer gedaan. En nu doe ik het elke dag. En dit was een voorbeeld waarin God iets deed in mijn leven, waar ik op dat moment geen begrip van had, of wat ik niet snapte, of wat in ieder geval niet paste in mijn beeld van hoe hij zou moeten werken. En ik heb een citaat van een theoloog en hij zegt, als wij aan onszelf worden overgelaten, dan hebben we de neiging om God onmiddellijk tot hanteerbare termen te reduceren, dus klein te maken. We willen hem als het ware daar brengen waar we hem kunnen gebruiken. Of in ieder geval, we willen hem daar brengen zodat we weten waar hij is als we hem nodig hebben. Wij willen een God, en dit is een belangrijke zin, die we tot op zekere hoogte kunnen beheersen. We hebben het gevoel van veiligheid nodig. Dat voorkomt uit het weten hoe God is. Dus hij zegt eigenlijk, bewust of onbewust hebben we de neiging om de Heilige Geest te controleren. om hem te gebruiken voor onze eigen doeleinden. Onze eigen missie. Ons eigen leven. Onze eigen groei. Ik snap natuurlijk al wel, uit het verhaal dat we net hebben gelezen, dat dat niet mogelijk is. We kunnen de Heilige Geest helemaal niet controleren. We kunnen hem niet in een doosje stoppen. In de Bijbel wordt de Heilige Geest vergeleken met een aantal elementen. En één daarvan is de wind. Ik moet jullie naar Johannes 3, vers 6 tot 8. Daar heeft Jezus een gesprek met Nicodemus. Daar staat het volgende. Wat geboren is uit de mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moesten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. En een commentaar op dit tekstgedeelte dat zegt dat dit iets laat zien van de aard van de Heilige Geest. Dus net als andere metaforen die gebruikt worden voor de Heilige Geest, zoals olie, vuur, water, een duif. Ja, is de Heilige Geest dus bewegelijk? Kinetisch is een wat moeilijker woord. Wind kan je niet vangen of opsluiten. Net als dat je ook een golf bijvoorbeeld niet kan opscheppen met een emmer. Dan heb je alleen nog maar water over. Wind heeft ook iets onvoorspelbaars. Iets wilds, zou je kunnen zeggen. Iets dat opkomt, weer gaat liggen. En ook iets op te wekken is. En ik zat, dat ik op de middelbare school zat, zat ik op een plek op school, dat was ongeveer 15 kilometer fietsen. En als ik dan 's ochtends op de fiets ging, dan had ik tegenwind. En dan dacht ik de terugweg, dan heb ik meewind. Nou, dat gebeurde bijna nooit. Ik heb zelf moeten ervaren hoe onvoorspelbaar de wind is. De wind die draaide, de wind die viel, dan was er in één keer geen wind. Dan in één keer was er heel veel wind. De wind is onvoorspelbaar. Die is zo onvoorspelbaar dat in de tijd van de VOC, van de zeilvaart, als schepen niet goed de wind peilden, dan konden ze in een storm terechtkomen en dan werden ze op de klippen gevaren. Maar er waren ook periodes dat zo'n schip een gebied in kon varen waar helemaal geen wind was. En nou konden ze soms maandenlang in zo'n gebied ronddobberen op zee. En wat er gebeurde is dat alle proviant, dus al het eten, al het drinken dat ze hadden, dat verrotte, waardoor heel veel mensen doodgingen. Mijn vader die zei dat ongeveer wel 70% van de bemanning gewoon doodging. Omdat ze in een windstil gebied lagen. En dat klinkt misschien heftig, maar ergens heb ik het gevoel dat de kerk ook in zo'n windstil gebied lijkt te liggen. En ik geloof dat het komt door twee dingen. Allereerst komt het omdat de kerk te veel in zichzelf gericht is. En een tweede is dat de kerk gewoon niet zo goed weet in wat voor tijd we eigenlijk leven. Ik wil eerst met jullie focussen op dat eerste. De kerk is te veel in zichzelf gericht. Je zou kunnen zeggen dat de kerk als het ware de plaats van de missie van God heeft overgenomen. En een doel op zichzelf is geworden. Heel vaak zijn kerkleiders bezig met het draaiende te houden van wat er is. In plaats van te zoeken wat God wil doen in de stad of in hun land. Maar wanneer ik Handelingen lees, dan zie ik iets heel anders. Dan zie ik een kerk die flexibel is. Een kerk die meebeweegt op de wind van de Heilige Geest. Een kerk die gehoorzaam is en risico's durft te nemen. En dan vraag ik mij af, als ik dat lees, waar is dat vandaag de dag? In sommige kerken hebben ze gezegd, de geest werkt niet meer zoals hij vroeger deed. Want de geest werkte toen de tijd heel sterk, zodat de kerk een goed fundament zou krijgen. En op het moment dat we de Bijbel hadden en de kerk een goed fundament had, hoeft de Heilige Geest niet meer te werken. En je snapt natuurlijk, ik maak het nu wel een beetje simpel. Je voelt natuurlijk al aan dat dat niet is zoals wij willen leven. Het lijkt wel alsof de kerk dus gezegd heeft, oké, Heilige Geest, dank u wel dat u almachtig en alwetend en alomtegenwoordig bent en dat u ons zo goed geholpen heeft, vooral in het begin met al die mooie wonderen en tekenen. Maar wij nemen het nu wel over. Wij weten wel hoe we het de rest van de tijd zullen doen. En diezelfde theoloog die ik net aanhaalde, die zei erover, als u vandaag de Heilige Geest uit de kerk zou wegtrekken, dan zou 95% van wat we doen doorgaan. En niemand zou het verschil weten. Als de Heilige Geest zich uit de Nieuw Testamentische kerk zou terugtrekken, de kerk in Handelingen, dan zou 95% van wat zij deden stoppen. En iedereen zou het verschil weten. Het lijkt wel alsof de kerk van vandaag een beetje ijdel geworden is. Ze durft niet meer met haar haar in de wind van de Heilige Geest te staan. Omdat ze bang is dat het haar in de war zal raken. Wat zullen de gasten wel niet denken als we allemaal in tongen beginnen te spreken? Of als we beginnen te bidden voor de zieken? Zal ze dat niet afschrikken? En wat er dan vaak gezegd wordt is, ja maar Paulus zegt dat de dienst ordelijk moet verlopen. Dan zeg ik, ja, amen. Maar ben je al wel eens in Amsterdam geweest? Daar heb je ook orde. Als het gaat om fietsers die bijvoorbeeld op straat fietsen. Maar als je daar bent geweest en je ziet het gebeuren, dan denk je, dit is geen orde. Maar toch gaat het allemaal goed. Dus om orde te hebben zal er wel iets moeten gebeuren. Als we orde willen toepassen, zal de Heilige Geest wel moeten waaien. Zal er wel eerst de ruimte moeten krijgen. En vooral in de gemeente van Korinthe, waar die tekst aan gewijd is, dat er orde moet zijn, daar zegt Paulus over dat die gemeente in geen enkele genadegave tekortschoot. Geen enkele genadegave. En weet je, dit doven van de Heilige Geest, of dit tekort aan ruimte geven aan de Heilige Geest, dat kan er op twee manieren uitzien. Weet je, het kan zijn dat je nu denkt aan die gemeentes waar een hele strakke liturgie is, waar nog elke zondag de 10 geboden worden voorgelezen, en een votum en een groet. En een geloofsbelijdenis. Misschien wel het kerk waar je zelf, misschien wel een soort kerk waar je zelf vandaan bent gegaan. Omdat er voor je gevoel zo weinig ruimte was. Maar het kan ook de hele andere kant opslaan. In veel kerken heerst als het ware het idee dat we de Heilige Geest moeten opwekken. En de werking van de Heilige Geest die wordt dan bijna als het ware verward met het gevoel dat we krijgen van opzweperige muziek of het harde schreeuwen van de prediker op het podium. De Heilige Geest heeft dat helemaal niet nodig. En in zichzelf zijn deze dingen helemaal niet fout. Ik geloof dat er een goede liturgie, goede muziek, een beetje een schreeuwerige predikant, dat het mooi is. Maar op het moment dat dat als het ware een machine wordt, die je gewoon aanzet elke zondag of elke woensdagavond, dan kan het iets worden zonder dat we er eigenlijk over nadenken wat God zou willen doen die dag. Het feit dat God iets zou willen doen, dat komt geen eens op in de gedachten van heel veel mensen. Zoals die theoloog net al zei, als de Heilige Geest zich zou terugtrekken uit de gemeente van vandaag, dan zou 95% gewoon doorgaan. Het tweede punt, een slecht begrip van de tijd waarin we leven. Je zou kunnen zeggen dat wij tussen de tijden leven. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar op het moment dat Jezus op aarde kwam en dat hij aan het kruis hing, toen werd de toekomende eeuw aangebroken. Hij zei dan ook, het is volbracht. En daarna staat er ook dat mensen wedergeboren kunnen worden. We kunnen nieuwe scheppingen worden. Wij kunnen hier op aarde leven zoals we straks in de eeuwigheid zullen leven. Maar tegelijkertijd zit er ook nog een vertraging in het plan van God. Want het volledige plan van God is nog niet uitgewerkt. Hij moet nog terugkomen. Dus wij leven in een spanning. Enerzijds is God gekomen en heeft hij ons gered. En aan de andere kant moet hij nog komen. En duurt het lang. En lijden we zo vaak. Hebben we nog zo vaak pijn. Is er niet altijd genezing. En soms zien we wel genezing. En zien we mensen tot geloof komen. En gebeuren er allemaal mooie dingen. We leven tussen de tijden. Het is een beetje technisch, maar op het moment dat we dit niet goed begrijpen, dan gaan we dus één van de twee kanten opslaan. We zeggen enerzijds, we kunnen enerzijds zeggen, God die werkt niet. Wat Jezus heeft gedaan, dat is genoeg, maar we moeten nu gewoon wachten. We kunnen ook de andere kant opslaan. God is hier en nu, altijd. Een genezing, altijd. En als het niet gebeurt, heb je gewoon te weinig geloof. En vaak zie je dat ook vooral pinksterchristenen, charismatische christenen, die vinden het moeilijk. Door teleurstelling schieten ze vaak deze kant op. Of ze schieten vaak die andere kant op. En worden ze ook veroordelen naar andere mensen toe. Maar als we goed gaan begrijpen dat we tussen de tijden leven, dan zit er als het ware een kans in elk moment dat we leven, dat Gods geest kan komen. Elk moment heeft als het ware de kans in zich dat het koninkrijk van God kan komen. En niet het niet dat Jezus meteen terugkomt hier, maar dat het koninkrijk van God zelf kan komen. Als iemand tot geloof komt, of als er genezing komt. Elke seconde, elk moment kan als het ware geladen zijn met de komst van het koninkrijk. Dan gaan we verwachtingsvol leven, grijpend en verlangend naar wat de geest van God ons wil brengen. Tot op de grote dag dat het koninkrijk van God in al zijn volheid zal komen. Bij de terugkomst van Jezus Christus. De Heilige Geest die wordt ook wel een voorproef genoemd van het koninkrijk van God. Wij proeven in hem al hoe het zal zijn in de eeuwigheid. We proeven in hem al wat voor eenheid we straks zullen ervaren met God. En nu is de vraag, wat moeten we doen? Oké, Raya, je hebt het verhaal verteld en je vertelt waarom er vaak zo weinig lijkt te gebeuren in de kerk. Wat moeten we dan nu doen? Wat is de weg die we moeten inslaan? Maar voordat we verder gaan, moeten we eerst onze prioriteiten bijstellen. Ik geloof dat we echt op onze knieën zullen moeten gaan. Dat we ons moeten verontmoedigen. Dat we onszelf moeten vernederen. Dat we diep door de stof moeten. Dat we moeten belijden. Misschien wel elke week. Dat we de geest bedroefd hebben. En hem een tweede rangs plekje hebben gegeven in ons leven en in de kerk. Vanuit die houding, vanuit die nederige houding, kunnen we pas verder gaan. Mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik een groot fan ben van John Wimber en de Vineyard-beweging. Ik ga ook in Zuid-Afrika vrijwilligerswerk doen in de Vineyard-beweging. En een van de verhalen van het begin van de Vineyard-beweging is tekenend voor de houding die we zouden moeten hebben. In het begin van de Vineyard-beweging, toen had John Wimber, die had een gemeente geplant, en God had tegen hem gezegd: ik wil dat je vanavond aan die jonge man daar vraagt om te spreken. Ze hadden 's ochtends een dienst en 's avonds een dienst. Ja, John Wimber zat een beetje te kijken naar die jonge man en die dacht: hem wil ik eigenlijk helemaal niet laten spreken. Hij was een wat wildere man met wat langer haar. Hij kwam uit de Jezusbeweging van toen de tijd. Hij had zo'n hele grote opwekking in Amerika onder de hippies. Dus hij liep ook op blote voeten en zo. Ja, ik ken niet heel veel kerkleiders die dat waarschijnlijk op het podium zouden laten stappen. Maar John Wimber was gehoorzaam en hij liet hem 's avonds spreken. En 's avonds zat hij in zijn stoel te luisteren naar Lonnie Frisbee, zo heette die man. En nou, 10 minuten voor tijd dacht hij: is toch nog best prima gegaan. Hij heeft wat van zijn getuigenis verteld, wat bijbelteksten aangehaald. Was niet allemaal ketterij wat hij verteld heeft. En dan ineens zegt Lonnie Frisbee: weet je, genoeg gepraat. We hebben de geest bedroefd. Kom, Heilige Geest. En het lijkt wel alsof er een wind in die zaal komt. En alle jongeren die daar zijn op dat moment, die worden vervuld met de Heilige Geest. Die beginnen te spreken in tongen in een niet-charismatische kerk op dat moment nog. En de oudsten van de kerk die achter in de zaal zaten, die liepen de zaal uit. En John Wimber die voelde hem natuurlijk al aankomen. De volgende dag zou hij op het matje geroepen worden. Maar zelf was zijn hele beeld van hoe God zou werken was veranderd. Hij was diaporeo, net als Petrus. Hij snapte er niks meer van. Hij is daarna de hele nacht opgebleven om alle boeken te lezen over opwekkingen. Om de Bijbel door te spitten van: gebeuren dit soort dingen nog? Dat mensen op de grond vallen en dat mensen beginnen te spreken in tongen. Kan dat nog? En de volgende ochtend heeft hij een bakje koffie gedronken. Wordt hij opgebeld door een vriend van hem. Die aan de andere kant van Amerika woont en helemaal niks van die situatie wist. En die zegt tegen hem: John Wimber, het is van God. En dat moest ik tegen je zeggen. En hij legt de telefoon neer. John Wimber komt op een kantoor waar de oudsten bijeen zijn. En dan zegt hij het volgende: wat er gisteren gebeurd is, gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat mensen hun biezen zullen pakken. Maar er is één ding dat je moet weten. Als ik ooit moet kiezen, is het slim om te doen aan de beweging van de Heilige Geest, dan kies ik voor de Heilige Geest. En als ik ooit moet kiezen tussen een bepaalde manier van kerkdom, tussen die machine die we aan kunnen zetten en de beweging van de Heilige Geest, dan kies ik voor de Heilige Geest. Ik geloof dat dat onze mentaliteit moet zijn. Wat de Heilige Geest wil, dat willen wij. Koste wat het kostte. Wie kan nu nog weigeren? Zei Petrus. Wat de Heilige Geest ook wil, dat is het beste voor ons. Ook al lijkt het misschien op het eerste gezicht helemaal niet te werken. Een paar maanden geleden was ik op Pinksterconferentie. En een van de hoofdsprekers was Pete Gregg van de 24/7 gebedsbeweging. En in een seminar zei hij: wij leven in te gevaarlijke tijden om te denken dat wij het zonder alle gaven van de Heilige Geest kunnen. Wij leven in te gevaarlijke tijden om te denken dat wij het zonder alle gaven van de Geest kunnen. Dus wat moeten we doen? Allereerst, we moeten onszelf dus verontmoedigen, wat ik net al zei. En ten tweede, we moeten onszelf positioneren om te ontvangen van de Heilige Geest. En dat doen we door middel van twee dingen. Door te wachten en te bidden. Voorbeden in combinatie met aanbidding is cruciaal voor de beweging van de Heilige Geest in ons midden. Ze maken als het ware de weg vrij voor de Heilige Geest om te komen. Het vergroot als het ware ons hart. Ze vergroot onze verwachting. Wanneer wij zingen over hoe groot God is en wat voor grote wonderen Hij doet, dan komt er geloof in ons hart naar boven. En het is uiteraard niet dat we iets veranderen in het hart van God op het moment dat we bidden. Het is niet alsof God niet heel graag wil komen hier met zijn wind en met zijn gaven en met zijn kracht. Maar op het moment dat wij gaan bidden, dan wordt onze wil steeds meer de wil van God. Of in ieder geval, onze wil wordt steeds meer veranderd naar de wil van God. Vragen is de wet van het koninkrijk van God. Vraag en u zult gegeven worden. Jezus zegt, als jullie slechte vaders, jullie kinderen al goede dingen kunnen geven, dan hoeveel te meer zal mijn Vader jullie de Heilige Geest geven. Hij kan meer geven dan wij hopen of durven te verwachten. En als tweede, we moeten letterlijk wachten. Soms tot het ongemakkelijke aan toe en zelfs verder dan dat. Dat betekent dat we letterlijk ruimte gaan scheppen in onze diensten. Dat betekent dat we letterlijk ruimte gaan scheppen in onze dag. Letterlijk ruimte gaan scheppen in onze gesprekken. Om te luisteren naar wat God zegt en wat Hij wil doen. En in de Anglicaanse kerk, daar was een man, die is nu al een tijdje overleden. Hij heette David Pitches. En hij verlangde ook naar het werk van de Heilige Geest in zijn gemeente. Je moet nagaan, de Anglicaanse kerk, daar hebben ze nou, een nog strakkere, strakkere liturgie dan dat je je kan voorstellen. Als daar iets veranderd moet worden in de liturgie, dan moet dat weer helemaal naar een of andere aartsbisschop toe en die moet het goedkeuren. Dus je verandert daar niet zomaar wat. Maar hij verlangde daarnaar. En hij zegt over het werk van de Heilige Geest, dat we niet in de verleiding moeten komen om te snel te stoppen met wachten. Accepteer dat dit een ongemakkelijke bediening is, zegt hij. Dat God onvoorspelbaar is en soms zelfs een beetje rommelig is. En dit wachten, dat zien we ook gewoon terug in de Bijbel. In Handelingen 2, vers 2, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. In plaats van dat ze meteen uitgingen nadat Jezus naar de hemel opvaarde, moesten ze wachten. Wacht tot je bekleed wordt met de kracht van de Geest. Weet je, zo vaak wanneer wij bidden, dan verwachten wij eigenlijk niet dat God op dat moment meteen tot ons wil spreken. En dat Hij op dat moment ook echt wil komen. Dat Hij direct antwoord wil geven op ons antwoord. En ik ken een voorganger die zo graag het werk van de Heilige Geest in zijn gemeente wilde. Dat hij acht maanden lang, hè, elke keer na zijn preek ruimte schiep voor de Heilige Geest. Dus gewoon 5 minuutjes wachten. 8 maanden lang gebeurde er helemaal niks. Helemaal niks. Hij raakte natuurlijk een beetje ontmoedigd. Dat kan je je wel voorstellen. En zijn geloof werd steeds minder. Misschien is het niet voor onze gemeente. Misschien is het toch niet voor deze tijd. Totdat er één vrouwtje naar voren kwam. En zij werd genezen van een of andere ziekte. En hij zei, dat was het kantelpunt. En daarna, elke keer als ik iemand naar voren vroeg, of elke keer als ik de Heilige Geest uitnodigde, dan leek het alsof hemel op aarde kwam. Zo'n houding. 8 maanden lang. Ondanks dat we het misschien niet voelen. Door echt te wachten geven we niet alleen de Heilige Geest ruimte, maar eren we hem ook. Dan zeggen we, ja, het gaat niet om ons, het gaat om u. Het gaat niet om hoe fijn wij het vinden. Het gaat hier in ons midden om hoe fijn u het vindt. Het is mijn verlangen, broeders en zusters, dat kom Heilige Geest weer het centrale gebed wordt van de kerk. Van deze gemeente. Van elke gemeente. En ik kan u wel voorstellen dat ik nu wat ruimte wil geven aan de Heilige Geest. Om te werken in je hart, in je verstand, in je lichaam. Laten we gewoon kijken wat er gebeurt. Ik wil jullie vragen om voor zover als het mogelijk is om te gaan staan. En om gewoon je handen in een ontvangende houding voor je uit te strekken.